Wat zijn dan die persoonlijke thema's die Manu en mij aanraken als ik met hem wandel, als hij blaft? Daar wil ik het graag met je over hebben. Want ik krijg ook op Instagram natuurlijk allemaal leuke reacties over rust in je lijf. En je hoeft het niet te goed willen doen. Je legt de lat hoog. Je legt jezelf veel druk op. Er zijn een aantal thema's die ik ken. Die ik wel in een bepaalde gelaagdheid met je wil delen. Manu die traint mij denk ik het meest in kwetsbaarheid. Ik kan kwetsbaar zijn. Ik denk dat ik kwetsbaar ben. Ik vertel heel makkelijk over wat er in mij leeft. Ik kan al mijn gevoel met je delen. De boosheid, het verdriet, de blijdschap. Die zie je ook bij mij. Dat is ook iets wat automatisch gaat. Alle emoties liggen bij mij altijd aan het oppervlak. Ik kan ze ook niet echt goed zo wegstoppen. Dat lukt er over het algemeen niet. Dat is ook, wat mijn man altijd zegt. Van, je ziet bij jou gewoon alles. Die kwetsbaarheid is er. Ook, dat vind ik ook oprecht niet ingewikkeld. Maakt me niet uit waar ik het deel. En ik geloof ook heel erg in dat delen, zeg maar. Hè? Ik geloof heel erg in het laten zien van. Ik geloof ook heel erg dat je niet één van de bent. Dus ik kan me soms heel erg onzeker voelen. Maar ik ben ook heel zelfverzekerd in wat ik doe. Ik weet waar mijn kracht ligt. Ik weet waar mijn talent ligt. En die kan ik ook voelen. Maar soms voel ik ze ook niet. En voel ik me daar heel onzeker in. En niet gewoon alles wat daarbij komt. En ik denk dat dat is waar het over gaat. Dat is net als met honden. Een hond is niet onzeker. Een zelfverzekerde hond kan ook onzeker zijn. En andersom, een onzekere hond kan ook zelfverzekerd zijn. Want je bent niet altijd onzeker en je bent niet altijd zelfverzekerd. Manu vraagt om die kwetsbaarheid. En was er iets is wat ik geleerd heb en wat ik ook in mijn biotensorcursussen ook al wel gedeeld heb. Kwetsbaarheid, voor mij gaat misschien nog wel meer over niet het delen van wat er in je leeft. Maar wat je vervolgens doet met het feit dat je het gedeeld hebt. Ik heb als overlevingsstrategie, toen ik... Nou, ik denk al wel eerder, maar 7, 8 jaar was, is er thuis bij mij veel gebeurd. En daar zitten wel de karakterstructuren van, ik ben groot en sterk. En de emoties ook niet zwak mogen zijn. Dat was nodig om te overleven. Het was eigenlijk een soort van, ja, je red jezelf maar. Het is nu een ieder voor zich. Waarin wij als broers en zussen, ik heb een zus, een broer en een broertje. Waarin wij als broers en zussen ook heel erg op elkaar werden aangewezen. Dat zie je in onze relatie ook terug. We kunnen goed met elkaar. We weten elkaar ook altijd te vinden. We delen alles met elkaar. En daar ontstaat het stukje kwetsbaarheid. Want ik ben een open boek. En mensen zeggen zelfs wel eens van en ik heb je ook wel eens door. Iemand zei eens tegen mij van, soms is het bijna intimiderend wat jij durft te delen in je kwetsbaarheid. Dat ik dacht, dat vind ik grappig, want voor mij is dat zo logisch. Maar ik kan me ook voorstellen dat zo voelt, zeg maar. Omdat op het moment dat ik dat deel, doet dat ook iets met de ander. Want als iemand anders bij mij kwetsbaar is, dan zijn daar ook herkenningen. Snap je? Dat je de rauwheid ziet of zo. En ik denk dat is waar een mensenleven ook heel erg over gaat. Over een stukje rauwheid. Uiteindelijk is het allemaal een stukje rauwigheid die perfectie van ons mensen afhaalt. Hè? De perfectie van, ik zie er goed uit, ik heb alles onder controle, ik heb een goede baan, mooi huis, dikke auto. Of je hebt het niet, het wel of niet buiten de boot vallen, noem het op wat allemaal. Die vervalt omdat je gewoon in de rauwheid van mens zijn komt, waarin iedereen daar zijn eigen gevoel wel bij heeft. Kwetsbaarheid betekent dan dus voor mij dat ik heb gezien dat ik dingen deelde, maar vervolgens thuis kwam. En als je dan die karakterstructuur erbij hebt, dan komt daar dat stukje naar voren van wat heb jij nu gedeeld? Je hebt nu het achterste van je tong laten zien. En dat blijf ik ook doen. Maar ik was daar niet zacht voor mezelf. Daar legde ik mezelf druk op. Dat is wat ik letterlijk zie gebeuren. En dat zien gebeuren is dat is al een hele transformatie. Daar begint, dat is zo'n verandering. Je kan niet veranderen wat je niet weet, zeg ik altijd, wat je niet ziet. En voor mij is dat echte kwetsbaarheid. Kun je kwetsbaar zijn met jezelf in alle schade, zeg maar, die er is. En met schade bedoel ik gewoon de pijn, het verdriet, het alleen zijn. Als je groot en sterk bent, dat betekent dan dus onderaan de streep ook, als ik voor mezelf spreek, dat daar een alleen gevoel zit. En die kwetsbaarheid, dat is wat Manu van mij vraagt. Nou, dat is een weg die Nimrod mij al heel erg heeft laten zien en geleerd ook wel. Van voornamelijk wel het stukje... Nimrod en ik deden hetzelfde. Wij zijn kwetsbaar, maar we zijn ook groot en sterk. En we hebben alles onder controle. En Nimrod was mijn vorige hond, die is nu 2 jaar overleden. En de laatste jaren werd dat heel mooi geïntegreerd ook. Hè, waar wij echt konden we dat zo mooi zeg maar samen doen. Waarin hij mij enorm heeft geholpen, maar ik hem dus ook op het laatst. Omdat hij mij dat eerst kon geven. En wat ik daarmee wil zeggen is dat... Dat je dan wat mij betreft een diepere laag krijgt van ja, wat betekent kwetsbaarheid of wat betekent groot en sterk zijn. Wat er gebeurd is, vanmorgen nog, hè, onze dochter gaat naar school. Die vindt school niet het leukste wat er is. Dan verwoord ik het, hè, allemaal heel leuk, zacht en vriendelijk. En ik ga met de biotensor zitten om te kijken, kan ik haar iets van ondersteuning geven? Ze is weg. En ik voel van alles. En ik voel ook dat dat niet alleen van haar is. Dat gaat over mij of over een ander. Hè, maar er is van alles voelbaar. Voelen is mijn grootste kracht. Zeg ik altijd. Hè, eerder vond ik ook dat het me in de weg zat. Maar voelen is mijn taal. En dan ga ik zitten met die biotensor. En op wie kom ik uit? Ja, niet op haar, maar op mij. Nou, dat is geen schrikkende conclusie. Nogmaals, ik stel me nederig op. Laat me zien wat er gezien mag worden. Kom ik uit op boodschap voor de ouders. Ik ben een reflectie van het verloren kind. En dat gaat over mijn, Aniek, haar innerlijk kind. Mijn kleine meisje Aniek. En dat is iets wat ik laatste tijd al wel vaker zei. Van, hè, onze dochter is heel autonoom. Ze doet heel veel wat ik doe en kan. Maar ze staat denk ik met veel meer benen op de grond. Ze is heel steady in wat ze wil. En daarmee bedoel ik vooral heel content met wie ze is. En als ouder kijk je daarna wel eens naar. Van ja, ik zie dat ook. Ik zie dat ze content is. Maar ze heeft vaak helemaal geen aansluiting met vriendjes en vriendinnetjes. We waren een keer op vakantie met mijn schoonfamilie. En toen zei ze, dit is echt een topvakantie. Want ik ben nu alleen maar met volwassenen. Zoiets van, en ik kan nu eindelijk zeg maar op haar manier spelen. Ze vindt gewoon niet altijd aansluiting. En soms als ouder denk je dan, ja, moet je niet meer spelen met andere kinderen of dit of dat. Dat leggen we haar niet op. Hè. Het zijn gewoon vragen die in je opkomen. En waarvan ik me dus ook meteen afvraag in mezelf van, of gaat dat over mij? En door haar, dat zei ik hè, deze vakantie ook tegen mijn man. Deze zomervakantie van, door haar realiseer ik mij. Want soms... Iedereen zegt van ja, zij lijkt heel erg op jou. Nou, dat klopt ook. Voor veel delen. Ik zie ook steeds meer delen waarvan ik denk, nou, daar lijkt ze toch ook wel heel erg op mijn man. Maar dat ik denk van ja, is dat zo, zeg maar? Of is het zo dat ik mij ging aanpassen in het contact met andere kinderen? Want ik zeg altijd, ik ben een soort van extraverte kluizenaar. Ik ben echt extravert. Dat typeert mij in alles. In het sociale contact, maar ook in wat ik nodig heb. Ik moet de deur uit. Ik heb sociaal contact nodig. Als ik 's ochtends mensen heb gesproken en gezien, dan floreer ik het beste. Als dat niet zo is geweest, dan ga ik echt niet goed op. Ik heb ook, ja, nou, gewoon alles is extra vet in mij. Het kluizenaarstukje zit op dat ik gewoon heel erg content ben alleen. En eigenlijk niet zoveel nodig heb. En eigenlijk ook vaak, tussen haakjes, zeg maar, teleurgesteld ben. Dat is het op zich niet, maar weinig aansluiting vindt. En daar is die weer. Ik kan wel vinden dat zij meer aansluiting moet vinden, maar die vond ik zelf ook niet. En als kind ben ik me daar gaan aanpassen en in de puberteit heb ik daar last van gehad. En ik vertel altijd dat ik op mijn 18e ben gestopt met uitgaan. Ik zie het nog voor me dat ik in een animatieteam werkte in de zomervakantie. We gingen met z'n allen uit en ik stond daar en ik keek om me heen. En die vraag had ik vaker en ik dacht echt, wat doe ik hier? En toen zei ik, jongens, ik ga naar huis. En dat is oprecht... Nou, de een van de laatste keren geweest dat ik ben uitgegaan, dat ik daartussen stond, omdat ik het er gewoon niet vond. En meestal begin je op je 18e met uitgaan. En voor mij was het een verandering. Alleen, soms vergeet ik dat ik inmiddels mijn leven zo heb ingericht, dat ik een soort van uit de wereld ben gestapt waar het voor mij confronterend is. En met confronterend bedoel ik, ik heb het niet veilig gesteld. Maar omdat ik een eigen bedrijf heb. En we hebben ons eigen huis. En ik heb mijn eigen man, zeg maar. En onze eigen kindjes. En we hebben gewoon helemaal ons leven gemaakt. Zoals wij dat voor ons werkt. En ik heb heel veel vrije tijd. En dat is dankzij het werken met honden. En ik heb aansluiting met gewoon die mensen waar ik zo diep mee in contact kan zijn. Dat ik ook niet zoveel meer nodig heb of zo. En dan stap je soms in de buitenwereld en dan denk je, oh ja, inderdaad, ja, weet je, dat is inderdaad wat ik herken. En dat is nu wat ik gewoon bij mijn dochter zie gebeuren. En dan word ik teruggewezen op mezelf. En daar zitten die continue triggers, weet je. Als het over mezelf gaat, gaat het over... met Salome kom ik ook uit weer op de galblaas niet zwak mogen zijn. Die hoort heel erg bij het orgaan de galblaas. En dan denk ik, ja, dat is inderdaad, dat is wat ik heb gevoeld. En dat is waar persoonlijke ontwikkeling voor mij over gaat. Dat ik denk van, ja... Ik geloof niet in, nou dat is logisch, maar ik geloof niet in dat je klaar bent. Maar ik geloof ook niet in, ik ben geheeld op dat thema. Want ik zie dat het een soort van imprint is die ik met mij meedraag. Wat ik wel geloof, is dat, wat ik zei, het was ooit eens een open wond. En nu is het een stipje van, oh ja, daar is die weer. En in, als ik... EMDR, je zou biotensor werk kunnen vergelijken met hypnosewerk, met EMDR. Als ik daarin ga zitten en ik ga dat voelen en ik ga daar naartoe, dan kan ik die emotie weer helemaal diep voelen van ja, ik heb daar gevochten voor mijn leven, zeg maar. Met Manu, mijn lichaamsbewustzijn, het zakken in mijn lijf, met hem lopen, echt met hem zijn, in het hier en nu zijn. Dat zijn allemaal oefeningen die ik goed kan. Echter hoeft hij mij maar heel even aan te herinneren door zijn gedrag. Hij laat me zien hoe ik dat in het gezin nog meer kan integreren. Zak nou, blijf nou in je lijf. En juist met al die emoties die rondslingeren, het HSP zijn daarin, het HB zijn daarin. Ik merk gewoon dat ik daarin verzuip soms. Omdat ik het ook allemaal voel. En dan vergeet mijn ruimte te nemen. Voor ik het weet ben ik onder al die emoties gesneuveld. Waardoor ik ook weer moet rangschikken van hey, wat is van mezelf, wat is van de kinderen, wat vermengt hier met elkaar. Dat je het kip en het ei verhaal krijgt. Ook doen zij zo omdat ik zo doe of doe ik zo omdat zij zo doen. Soms zie ik mijn zoontje zo gefrustreerd zijn omdat hij gewoon vol zit. Maar dan ben ik ook gefrustreerd. Dat ik ook denk van ja, wie doet nu wat, zeg maar. En dan, dan kom je weer op dat stuk dat ik gewoon weer denk, oh ja, ik heb de tijd nodig om mijn lijf te voelen en te zakken. En als er iets is wat Manu mij leert, is dat stukje. Blijven hangen in je lijf. En dat is iets wat hij als geen ander beheerst. En dat heb ik in mijn vorige podcast uitgelegd over dat blaffen van Manu. Dat is wat hem steady maakt. Daar zit zijn grootste kracht. Ik ben in het hier en nu met heel mijn lijf. Hij staat met vier poten op de grond. Hij weet wat hij doet. En ik, in al mijn gevoeligheid, vlieg er ook wel eens uit. En dan bedoel ik niet, ik vlieg wel eens uit de bocht, want dat doe ik ook. Maar ik bedoel met eruit vliegen gewoon. Dan zit ik niet meer in mijn lijf, zeg maar. Dan ben ik niet meer in het hier en nu. Dan ben ik daarin aan het overleven. En die vaardigheid van dat voelen, als er iets is wat Nimrod mij geleerd heeft in de reis met Nimrod, met mijn vorige hond, dan is het dat gaan ontdekken. Ik heb uren door Amersfoort gelopen, waar wij destijds woonden, door gewoon lichaamsbewustzijn te oefenen. En zijn hele gedrag veranderde. Want mensen zeggen wel eens, oh, ik zou willen wat ik met jou had. Met Nimrod, hoe heb je zijn gedrag veranderd? Want Nimrod was heel reactief. En hij stond aan en heel sterk. En misschien is de grootste verandering wel geweest mijn verandering. En dat klinkt heel cliché, maar het steeds meer terugkomen bij mijzelf. Mijn laagjes afpellen. Zakken in mijn lijf voelen, voet op de grond. Waar ben ik? Waar is mijn ademhaling? Waar hangen mijn schouders? In het hier en nu zijn. En bovenal mijn gedachtes. Want als er iets is wat Manu mij leert, is het wel dat het woordje niet bestaat. Denk maar eens niet aan roze olifanten. En Manu laat mij zo erg zien hoe ik met mijn gedachtes de wereld creëer. Wij zeggen wel eens thuis, het is net alsof hij ons verstaat. Als wij zeggen, Echt met alles van, oh nou, hij kan ook, noem eens even wat. Hij blaft niet meer naar mensen die voorbij de steeg lopen. Nee, wat doet hij? Echt ter plekke blaffen naar iemand die voorbij komt. Of gewoon de hele week zitten blaffen. Of dingen als, nou, heeft eigenlijk nooit een teken. En vervolgens, echt een week later, zit hij vol met teken. En dat ik me zo ontzettend bewust word van dat woordje niet en dat hele manifesteren. En daar geloof ik in. En ik ben er ook heel nuchter in. Maar daar geloof ik wel heilig in van, hè, wat je denkt is wat je krijgt. In de zin van, dat vind ik namelijk het mooie aan perceptie. Hè? Laat 20 mensen naar dezelfde soort situatie kijken. En je krijgt er allemaal verschillende dingen op. En ik geloof ook dat die perceptie door wie je bent, hoe je bent opgevoed, de lijnen waar je uitkomt en zo, daar heel veel in bepalen. En Manu wijst mij daar zo enorm op dat ik er soms, dat is absoluut mijn thema, mijn trigger om één te blijven zien wat er wel is. Want als je het hebt over druk opleggen, soms zie ik niet hoe, nou misschien wel hoe goed het is. Hè, als ik eruit haal uit die post die ik heb geplaatst van, en die zal ik hieronder zetten van, dat Manu blaft, zie ik ook van, ja, grappig eigenlijk, want al mijn aandacht gaat daar naartoe, terwijl de, zeg maar, 95% hier in huis denk je echt van, wat een tophond. We zeggen zo vaak die, wat een tophond. En dat is het interessante, want alles wat je aandacht geeft groeit, en dat is hier ook in. Wat krijgt lading, maar vergeet je daardoor ook wat er wel goed is. En Manu laat mij zo enorm zien dat het gaat over wat je denkt. Over je hond, over gedrag, over jezelf, over de wereld om je heen, over de dag, over hoe je je voelt. Waar ik niet in geloof, want dat zie je heel erg, is dat stukje van dat je alles kan maken, zeg maar. Want ik denk dat je dan voorbij de emoties gaat. Ik geloof dat het gaat over dat je je kloten mag voelen en dat dat erbij hoort en dat je daar helemaal in zit. Ik geloof ook dat je wel kan kiezen hoe je daarmee omgaat. Maar ik geloof ook heel erg in, als honden mij iets geleerd hebben, is het congruent zijn met dat wat er is. Dus niet doen alsof je niet blij bent, maar erkennen dat je vandaag niet zo'n goede dag hebt. En daaraan toegeven lost vaak heel veel soort van knispering tussen jou en je hond op. Erken dat je vandaag een rotdag hebt. Erken dat je donker, dat je donker voelt in je hoofd. Erken dat je in de rouw zit. Erken dat je baalt van dat het fysiek niet gaat. Erken, weet ik veel wat. In plaats van, ik moet, want daar zie je vaak die mechanismes van, ja, maar ik ben perfect. Ik wil dat allemaal onder controle houden en ik laat zien aan de buitenwereld dat dat zo is. Of ik ben groot en sterk. Of allemaal van zulke dingetjes. Dus ja, mijn wandelingen die het beste gaan, zijn de wandelingen waarin ik het woordje niet thuis laat en waarin ik met die beide poten op de grond ga staan en ga voelen. Waarin ik blijf doorademen in de wandeling. Waarin ik voel, hé, mijn schouders zijn weer omhoog getrokken. Waarin ik ga dus ga voelen. En waarin mijn gedachtes neutraliteit ervaren. Ik heb een voorbeeld van, ik vind Byron Katie, dat is een schrijfster. Nou, ze is meer dan een schrijfster, maar ze heeft een heel mooi boek. Hè. Ze heeft De Vier Vragen, dat heet ook The Work. Met vier vragen die gaan over je gedachten. Het idee is dat je je gedachten gaat onderzoeken. Met eigenlijk ook wel de hele belangrijke vraag: is het waar wat je denkt? Want vaak is het vooral voor ons heel erg waar wat we denken. Maar is dat ook zo? We zijn zo vaak in strijd met dat wat er is. We vechten vaak met de realiteit. En toen ik dat zinnetje las van we vechten vaak met de realiteit, heeft eigenlijk te maken met dat we in ons hoofd een bepaalde realiteit hebben die in het hier en nu niet echt er is. Want als je jezelf de vraag stelt, wat is er hier en nu daadwerkelijk aan de hand? En dat is een vraag die ik mezelf heel vaak stel, omdat die me enorm helpt om weer met die beide poten op de grond te komen, is het antwoord heel vaak dat er niet zo heel veel is. En dat is niet om te bagatelliseren, maar zelfs als je een donkere dag hebt, is de vraag, wat is er hier en nu aan de hand? Ja, je hebt een mindere dag, maar ook die dag, hè, kom je door. En het voorbeeld wat ik wil benoemen is dat ik, Nimrod die kon eerder reactief zijn naar mensen aan de lijn. Eén keer wel, andere keer niet. Nou, zonder helemaal uit te wijden waar het over ging, stond ik een keer, liep ik op het fietspad richting huis, op het voetpad. En er waren mensen aan de slag van de gemeente. En op de een of andere manier had ik er altijd een hekel aan, omdat ik eerder werd nagefloten en die mensen hadden altijd de neiging om wat te zeggen. En dat vind ik irritant. Dus ik word er ongemakkelijk van. Dat doet iets met mijn energie. Die schiet alle kanten op. Ik hou hem niet bij mezelf. Nou, dat is eigenlijk al de eerste reden waarop Manu of Nimrod vaak reactief werd. Dus daar waar ik geleerd heb om die reactiviteit te veranderen, is leren mijn energie bij mij te houden. En dat deed ik eigenlijk wel het meeste. Ik deed ooit eens een oefening. Ik heb heel veel met centered riding gedaan, met paardrijden. Dat deed ik niet om goed te kunnen paardrijden, maar omdat ik wilde leren voelen. Was de oefening van, ja, je hebt een bal in je buik. En op zulke momenten schoot die bal eigenlijk uit mijn buik. Zo, waardoor iedereen daar van alles op kon projecteren. En tijdens het oefenen op zo'n paard, en dat deed ik vaak zonder hoofdstel en zadelen, noem het op, mocht ik eigenlijk leren die bal in mijzelf in balans te houden, maar dus ook bij mij te houden. Dus dat was, ik wijk dan een beetje af, maar dat was een soort oefening die mij in energie zo enorm hielp om die bal bij mijzelf te houden. Dat veranderde zijn reactiviteit. Maar wat ook de realiteit veranderde, was mijn gedachte over de situatie die daar was. Want er was nog niemand die naar mij riep. Er was nog niemand die mij navloot. Beter gezegd, er was nog niemand die mij had opgemerkt. In mijn hoofd dacht ik, ja, awkward situatie. Loop ik daar weer langs met mijn lange blonde haren? Kwam altijd een opmerking over. Ik had er echt een hekel aan om dan langs die mannen te lopen. Dus dan zou ik dat ontwijken. Maar het was er allemaal nog niet. En ik zag Nimrod ook gaan stijgeren. Want Nimrod was een hond die meteen, hè, die maakte zich groot. Borstkas naar voren, staat omhoog. Hè, mijn stiefvader, om het mij even zo te horen, die zei altijd, Aniek, je hoeft echt niet bang te zijn dat jou wat overkomt. Want die hond die pleegt een moord voor je. Nou, dat denk ik ook. Als in al mijn kwetsbaarheid, zeg maar. Totdat ik de oefening eigenlijk deed doorademen. Let op die bal. En mijn gedachtes erover te veranderen. Want wat is er hier en nu aan de hand? Niks. Behalve het verhaal in mijn hoofd over die situatie. En wat er gebeurde is, ik deed wat oefeningen van, soms helpt het mij om kleuren te benoemen die ik zie in de omgeving. Dan ben ik in het hier en nu. Geluiden. Let op de vogels. Tellen. Ik doe wat ademhalingsoefeningen. Ik liep voorbij die mensen. Ik zei hoi. Zij zeiden hoi terug. En Nimrod deed helemaal niks. Niks. Nada. 100% dat hij anders wat had gedaan. Want dat was onze realiteit, wat dat dan ook mag zijn, op dat moment. En voor mij zit daar de weerspiegeling. Manu spiegelt mij in, als jij dan je lijf kan gebruiken. Ik zie het eigenlijk als, jij had Nimrod. Nimrod heeft mij dit wel heel erg geleerd. Ik was 17 toen ik Nimrod kreeg. Nou, daar zat ik ook echt wel te zoeken naar mezelf. Van, je zou zeggen logisch, maar wat ik ook deelde over, hè, met 18 uit de kroeg. En gevoel dat ik een leven leefde waarvan ik dacht dat je dat zo moest leven of zo. En ja, daar heb ik dat geleerd. Hij heeft mij echt letterlijk, ik heb heel veel persoonlijk werk gedaan. Maar hij heeft mij al die uren wandelen door Amersfoort heen, heeft gemaakt dat mijn lichaamsbewustzijn groeide. Dat ik ging voelen. Elke keer als hij reactief werd, was omdat ik natuurlijk ging zien wat dat deed. Hè, wist ik dat ik mocht voelen. In je lijf. Wat denk je nu? En niet omdat Nimrod niet zijn eigen verhaal heeft. Dat wil ik ook even benadrukken. Nimrod had zijn eigen verhaal. Hij had zijn redenen om reactief te zijn. Maar Nimrod en ik waren heel erg in synchronisatie. Mensen zeggen altijd, jullie waren zo op elkaar ingespeeld. Twee handen op één buik. Dat hadden heel veel voordelen. Had ook heel veel nadelen. Ik vind het heerlijk nu met Manu dat het, zeg maar, onze hond is. En niet de, oh, hij alles draait om Aniek hond, zeg maar. En Charlie is daartussendoor nog even geweest. Die heeft een paar maanden bij ons gewoond. Die was heel erg ziek. Die heeft mij heel veel nog wel weer geleerd in dat energiewerk. En terwijl ik dat zeg, denk ik ook wel een stukje loslaten. Ze is niet voor de grap niet meer hier. Ik kan goed loslaten. Ik kan goed ook in dat sterfproces zijn. Daar ben ik ook niet bang voor. Ik vind het ook niet eng om mijn hond los te laten. Ik kan ook dat ruimte zien, omdat ik gewoon heel erg geloof in. Dat heeft denk ik te maken met waar ik in geloof, zeg maar. Dus gewoon veel vertrouwen in, net zoveel vertrouwen in leven als in dood. Wel gemist natuurlijk en verdriet, want zo'n hondje gaat weg. En Manu kopt eigenlijk in. Die zegt eigenlijk, Als dit is wat je geleerd hebt, integreer het dan maar, zeg maar. En dan op een verdieping waarvan ik denk, ja, fair enough of zo, snap je? En ik zie, er zijn dingen gebeurd. Ik heb twee kinderen gekregen in de tijd met Nimrod. Die was daar helemaal bij. En na de bevalling met Abel is er veel gebeurd tijdens de bevalling. Dat heeft enorm veel impact gemaakt. Ik denk, ik zeg wel eens voor de grap, ik heb soms Ik ben iemand met heel veel energie. Dat emmertje, daar snoep je niet zomaar van. Ik denk, als ik dat nu terugdraai, zou je kunnen zeggen dat er een postnatale depressie is geweest. Dat durf ik eigenlijk wel te zeggen. Achteraf. Alleen, ik zie, en dat is mijn grootste valkuil soms, ik heb zoveel veerkracht, energie, vermogen, buigzaamheid, in positieve zin. Alleen wanneer zie je dan dat iets wel of niet goed gaat? En ik denk dat je daar kan spreken dat ik 100% aan het overleven was. Kapot was, op was. Ik was gewoon helemaal op. Alleen ik liep wel door. Met heel veel energie. En wat ik daarmee wil zeggen is, Manu laat wel zien, want na die bevalling en alles wat daar is gebeurd, zijn we ook verder gegaan in die persoonlijke ontwikkeling. En het voelt nu wel, onze jongste is nu ruim 5. Nou, het voelt echt wel als een jaar of 3. We wonen nu 3 jaar in Zwolle. Ik denk 3, 2 jaar dat ik denk, ja, het voelt echt alsof ik weer helemaal, alsof ik mezelf ben, zeg maar. Gewoon, ik herken mezelf weer. Die stress is weg, die onrust is weg. Dat is wel door persoonlijk werk wat er mee gedaan is. En dat ik wel denk van ja, hij nodigt mij streng, doch rechtvaardig uit om het toe te passen. Je kunt het. Dat is eigenlijk de grootste uitnodiging. Niet zo van laat het zien, maar je maakt het jezelf zoveel makkelijker dat wat ik kan ook in te zetten. En daar komen de mechanismes omhoog. Want ik weet het. En daar komen de mechanismes omhoog. En dat is waar het over gaat wat mij betreft. Van je bent nooit af. Want ik ken het. Ik kan het integreren. Ik weet het. Alleen dan kun je vragen waarom doe je dat niet? En dat is, hè, of waarom doe je het niet? Ik doe het ook. Maar ook, wat maakt dan nu dat je bijvoorbeeld een drempel ziet? Wat maakt dan nu dat je blokkeert? Wat maakt dat je weerstand voelt op bepaalde thema's? En daar zit voor mij de groei. Voor mij is dat waar persoonlijke ontwikkeling over gaat. Dat ik door wat Manu mij laat zien, waar hij mij toe uitnodigt, ik daar weer in mag zakken. Voor mij is dat de essentie van die persoonlijke ontwikkeling waar hij mij toe uitnodigt, om dan nog weer vrijer te zijn in mezelf. Ik ervaar rust in mijn systeem. Ik ervaar rust in wie ik ben. Dat zie ik ook. Daar kan ik ook mee zijn. De kracht, het diep voelen, dat zijn allemaal dingen. Dat realiseer ik me ook heel erg door de biotensor cursus die ik heb. Die is nu bijna een jaar oud. En dat ik denk van ja, dit is waar ik van aanga. Dit is mijn taal. Alleen als je nooit af bent, betekent dat je alleen maar dieper gaat. Dieper, dieper, dieper. En nog meer in die laag zakken. En met een iedere situatie, omgeving, hond, mensen, word je daar in getriggerd als in, is dat voor mij een opening voor reflectie, voor openheid, voor gevoel, voor hey, wat doet dit met mij, zeg maar. Ofwel met de ander. Hè? Die uitwerking heb ik ook op de ander. Dus Manu leert mij veel, ik leer hem veel. Al is het ook de eerste hond die ik niet hoef te dragen. Ik heb eigenlijk altijd een hond gehad waarin ik in mijn energie een stukje dit terug kon geven. En ik voel zijn dankbaarheid van Manu altijd wel. Maar ik voel ook altijd het stukje, en dat weet ik ook omdat ik readings doe, waarin hij aangeeft van het is toch logisch dat je dat doet. Zo'n soort van, ja, dit is wat wij dieren doen. Dus eigenlijk snapt hij niet dat wij mensen dat niet doen. Maar dat is natuurlijk wat wij vaak niet doen. Want we zijn vaak ook ver weg van ons gevoel of wat ook. En ik denk dat wat ik ermee wil zeggen is dat hij de eerste hond is die niet gedragen hoeft te worden. Dus ik heb een biotensor, maar hij is de eerste hond. Als puppy dacht ik ook heel vaak van nou, logischerwijs ga ik nu wat doen. En dan kwam ik er gewoon op uit dat ik niks hoefde te doen. Hij had de verzorging niet nodig. Ik red mezelf wel, kan mezelf reguleren. Ik heb het op orde. En ook wel vaak het stukje van ja, anders, ja, je zou op zich wat met jezelf kunnen doen. Dus verzorg je eigen energie. Zet je eigen zuurstofmasker op. Neem je eigen tijd. En ik denk dat het daar heel mooi wordt. Want als je het hebt over zet je eigen zuurstofmasker op. Zorg goed voor jezelf. Sta in je kracht. Gebruik dat wat je geïntegreerd hebt. Dat wat je eigenlijk al kan. Dat wat in je zit. dat wat ik ook heb mogen ontwikkelen, heb mogen afpellen. Als je als mechanisme hebt, en ik moet zeggen, ik weet niet of het mijn mechanisme nog is, maar het is wel een soort blauwdruk of zo die bij mij hoort, dat als je groot en sterk bent, kijk, ik heb geleerd dat ik de ander draag. Ik heb geleerd dat ik alles zelf draag. Ik kan het allemaal zelf. Ik heb niemand anders nodig. En ik merk dat ik de neiging heb om de gelaagdheid erbij te vertellen. Dat is aan zich niet eens meer de felheid waarin ik dat nu voel. Hè. Stel, je zou dat thema in gradaties neerleggen. Je zou zeggen, je hebt 100%. Dan voelt het niet alsof ik dat thema nu voor 100% nog draag. Want dat is het hele idee van persoonlijke ontwikkeling. En de therapie op en met doen, meedoen. Maar als het is heel lekker dat ik Manu niet hoef te dragen, want hij draagt zichzelf wel. Ja, dan denk ik wel eens, ja, als ik mezelf nog meer zou dragen, daar zit eigenlijk de grootste uitnodiging. Mezelf dragen. En dan kom je eigenlijk, dan is de podcast rond in kwetsbaarheid. Dus niet in dat ik me kwetsbaar mag opstellen, want dat lukt wel. Nogmaals, iedere scheet wordt gedeeld. Met alle emoties en aan alles wat erbij zit. Maar wat doe ik er vervolgens zelf mee? Durf ik mezelf daarin nog te dragen? Of durf ik dat niet omdat daar dan het oordeel komt? Want je bent groot en sterk. Moet je nou eens kijken wat je allemaal gedeeld hebt. En jezelf dragen betekent voor mij wel echt jezelf dragen in die zachtheid. In liefde voor jezelf. In mededogen voor jezelf. In verbinding met jezelf. En mis je nog wat meeste in al die kwetsbaarheid. In alles waar het schuurt, breekt, waar de scheurlijnen zitten. Naar jezelf kunnen kijken. Je recht in jezelf, zeg maar in je ogen aankijken. Met compassie. Zoals je dat zou kunnen doen, zoals ik dat zou kunnen doen naar mijn kind bijvoorbeeld. Of zoals je dat zou kunnen doen naar een ander. Van jeetje zeg. En niet uit medelijden, maar van jeetje. Kom eens hier, krijg je een dikke knuffel. En ik denk dat dat is waar Manu mij nu, hè, want ik bedoel, hij is 1,5 jaar en ik weet wel waarom hij in mijn leven is, maar ik ben ook heel benieuwd als hij straks 6 is waar we zijn, zomaar. Ik denk dat we daar, zeg maar, een soort van thema hebben met allemaal subthema's eromheen. Die, hè, dan dat wat je in deze podcast hoort zeggen, die dan lijken te gaan over kwetsbaarheid en over dit of dat. Als ik mezelf draag zoals hij zich draagt, heeft een ander er geen last van, want dat is ook mooi, hè. Soms zadel ik een ander ook ermee op als ik mezelf niet draag op die momenten. En ook daar ontstaan weer thema's uit. Wat maakt dat je op sommige momenten niet zelf kan dragen? Want begrijp me niet verkeerd, het is niet dat ik mezelf niet draag, maar er zijn momenten dat ik dat niet kan. En waarom niet? En dat weet ik ook wel, weet je. Of die kan ik ook voelen. Kan ze vaak wel voelen, hè. Maar gedrag gaat niet over je doet een vingerknipje en we zijn er. Maar wel gewoon, ik denk ook dat dragen voor mij gaat over niet over kan je jezelf wel of niet dragen, maar kan je jezelf in die zachtheid dragen. Want ik denk dat ik mezelf kan dragen inmiddels. Ik denk dat ik mezelf kan dragen zonder altijd een ander te dragen. En nu is de vraag, kan ik mijzelf dragen? Tijd geleden had ik een hele mooie biotensor EMDR sessie met iemand. En eigenlijk ook ontstaan vanuit die bevalling van Abel, waarin ik me ook heel kwetsbaar voelde. Echt dat ik zei van ja, ik wilde het niet eens. Ik wilde het wel, maar ik wilde het niet, zeg maar. Want het voelde zo groot en zo van, ik vlucht nog liever dan dat ik dit moet aankijken. Wat we wel gedaan hebben, ik wil zeggen natuurlijk, maar zo natuurlijk is dat niet. Maar wat we gedaan hebben. En ik zei, het voelt bijna een beetje als doodgaan. Zo'n enorme doodsangst hierop. En wat ik ermee wil zeggen is dat ik die sessie maakte. Na die tijd, de eerste 2 weken, voelde ik me zo ontzettend goed. En daarna viel ik in zo'n enorm gat. Ik voelde me zo ontzettend kwetsbaar. Omdat ik zei, het voelt alsof mijn copingmechanisme weg is. En dan denk je, wauw, dat is vet. Ik bedoel, als je van je copingmechanisme af bent, ja, dat is toch super handig. Want dan ben je niet meer, Dan handel je niet meer vanuit die karakterstructuur, vanuit die grote, sterke vechten hoort daar ook bij. Hè? Ik draag de hele wereld op mijn schouders. Maar voor mij voelde het als ik dat niet meer ben, wie ben ik dan wel? Wie ben ik dan in kwetsbaarheid als ik niet groot en sterk ben? En vooral ook groot en sterk zijn betekende dat als ik kwetsbaar was geweest, er ook een oordeel op mijn eigen vermogen kwam. En in één keer zag ik het oordeel op mijn eigen vermogen. Dat ik dacht, auw Aniek, dit doet eigenlijk best wel pijn. Als je eerst kwetsbaar bent en vervolgens je daar zelf van alles over vindt. Onbewust, hè. Ik kreeg letterlijk, ik heb die gedachten nog nooit gehoord. En in één keer zag ik hoe streng ik daar was. Als je copingmechanisme wegvalt, die is er niet voor niks geweest. Hè? Daar kan ik echt heel lief naar kijken. Die heb ik nodig gehad. Wie ben ik dan? Want ik moest heel lang dit zijn om te overleven. Om mij veilig te voelen. En daar is Manu. En dat is het mooie. Dat is wat Manu in werking heeft gezet. Niet alleen Manu. Ik zie daar ook wel heel erg wat Charlie heeft aangezet. Maar voor mij is dat waar dragen over gaat. Ik kan mijzelf dragen, maar kan ik mezelf nu ook dragen in die zachtheid? In die verbinding met mijzelf. En nogmaals, dus niet altijd. Want ik kan ook zacht zijn voor mezelf en naar mezelf kijken. En ik kan ook mezelf de liefdevolle reminder geven dat goed goed is. En dat het gaat weer niet om of. En die wil ik benadrukken, niet eens voor mezelf alleen. Misschien juist ook wel voor jou. Dat je ziet dat ik kan zacht zijn voor mezelf. Maar ik zie ook dat dat nog zachter mag. Dat ik daarin, dat ik mezelf kan dragen op aan die ene kant. En mezelf nu mag dragen op die scheurlijnen. Op daar waar het pijn doet. En dat is ook heel erg wat die sessie heeft gedaan. We zijn op die scheurlijn gaan zitten. Waardoor ik echt me oprecht opgelucht voel. Van hey, ik voel me zo anders zonder dat copingmechanisme. Maar doordat dat copingmechanisme een soort van ploep, een soort van weg is, zeg maar, voel ik ook heel erg dat ik denk, oké, maar dat betekent nu dat de scheurlijn open en bloot ligt. En die copingmechanisme en karakterstructuren en zeg maar dat hele mechanisme voelde ook als heel erg makkelijk. Ja, niet makkelijk, niet bewust makkelijk, zeg maar van, oh, lekker makkelijk, ik ga erachter zitten. Het maakte dat ik niet echt bij dat gevoel kwam. En nu zie ik de scheurlijn. En wat doe je als die scheurlijn, die kwetsbaarheid, die rauwheid van mezelf, als die zichtbaar wordt? En wat ik daar zie, is dat het mij laat zien wat ik altijd heb gedaan in die rauwheid, in die scheurlijnen, in die kwetsbaarheid. En dat is misschien wel het mooiste waar ik nu in zit. Maar ook zeer zeker niet het pittigste, maar wel, soms voelt het oprecht rauw, zeg maar, in mezelf. Omdat je eigenlijk in een soort van herconditionering komt. Zo voelt het wel een beetje in een herschakelen van, dat je niet meer in die structuur hoeft te zitten van wat het was om er maar niet bij te komen. Maar dat er eigenlijk de uitnodiging is, wat als we er wel bij komen? In die scheurlijn, in die pijn, in dat verdriet. In de, ja, letterlijk ook wel echt in die pijn. En we daarmee zijn, hier en nu. En dan staat er een hond naast mij die zegt, ik draag mij en ik nodig je uit om jouzelf daarin te dragen. Ja, ik kan niet zeggen als, dat is goud, dat is ontzettend veel waard. En je begrijpt dat ik met regelmaat, nou ja, ik voel me vooral heel dankbaar dat Manu naast mij is en in mijn leven is en we deze laag zo samen daarin mogen aankijken. En ik denk daarbovenop in het kader van nog één keer die niet of, maar en. Dat ik persoonlijke ontwikkeling zo zie als dat je thema's hebt, dingen hebt die je ook herkent. En op het moment dat je weer in situaties tegenkomt dat je denkt, hé, maar dat herken ik van mezelf. En daar sta ik nu op een heel ander punt in dan zoveel jaren geleden dat ik misschien dat thema voor het eerst op mijn bordje kreeg. En dat zie ik wel een beetje als dat je toen misschien met beide voeten daarin zat. Maar nu misschien wel tot en met je kind, zeg maar, begrijpt waar het over gaat en dat kan voelen. Maar je nog verder, dieper in dat thema kan zakken. Nog meer kan integreren dat wat je nu voorgeschoteld krijgt. Dus dat het niet een nieuw stukje is, maar dat dus bijvoorbeeld goed voor jezelf zorgen, gradaties kent, dat gelaagdheid kent. En pak dan eens een eigen thema van jezelf, waarin je misschien wel denkt van, oh ja, daar staat hij weer, hallo, goedemorgen. Maar dat dan niet gaat over dat je weer van vooraf aan begint, maar dat je nog weer dieper zakt en zakt en zakt en zakt en zakt. En dus integreert, zeg maar, voelt wat daar zit. En voor mij is dat waar het heel erg over gaat. Ja, ook zoals nu met Manu, ik zie wat hij bedoelt met als het gaat over goed voor mezelf zorgen, dat gaat over, dat is een thema
Had je me dat jaren geleden gevraagd, ik lag er vroeger zo vaak van af. Overprikkeld, ik kon het helemaal niet aan. Ik functioneerde niet. Ik vond alles te heftig. Ja, dat heb ik gewoon bijna niet meer. Als ik dat heb, dan ben ik gewoon echt iets vergeten in mijn zelfzorg. En nu, juist door persoonlijke ontwikkeling, maar ook door wat ik weet wat ik moet doen, ga ik altijd sterry door de... Nou, niet altijd. Ga ik vaak sterry door de dag heen. Zo niet weet ik wat ik moet doen. Maar ik zie wel... En overprikkeld, dat ben ik op die manier, maar zelden. Ik kan de prikkels aan. Ik kan tussen de drukte in zijn. Drukke week kan ik dragen. Maar ik zie wel wat Manu nu bedoelt. Hij bedoelt wel ook... De uitnodiging is ook wel van nog meer... Waarom doe je dat dan niet altijd? Of op welke manier zouden we die nog meer kunnen integreren? Zodat je aan die voorkant daar nog steviger in staat. Of het krijgt gewoon weer een hele nieuwe dimensie. En dat is eigenlijk waar ik je toe wil uitnodigen. Dat persoonlijke ontwikkeling daar op thema's. En ik denk ook dat je nieuwe thema's op je bordje voorgeschoteld krijgt. Dat je daar vooral ook dieper gelaagd in mag kijken. Je begint niet weer opnieuw of dat je denkt, ja, nou, dat thema hebben we nou al een keer gehad. Maar dat je, doordat je dat gaat integreren, nog weer meer zakt in daarmee ook je eigen stukje heling en wat er gezien mag worden.
Ik wil je bedanken voor het luisteren naar deze podcast en tot de volgende keer.